Bazen in de business. Welkom wederom bij een nieuwe aflevering van Bazen in de business. Dit keer een speciale carnavalseditie.
Nummertje 11.
En dat is ook wel weer... Nee, het heeft helemaal niks met carnaval te maken. Maar wel met voetbal, een elftal. We hebben namelijk voor het eerst in de geschiedenis... Joey, zet even die tromgroffel aan. Een vrouw.
Wow.
Yes!
Ze bestaan.
Ja, nou, ze bestaan sowieso. Ja. We hebben
het
Laura
zoeken,
van Putten.
Het was echt zoeken.
Ja, maar Laura, stel je even voor.
Nou, in eerste instantie bedankt dat ik hier aanwezig mag zijn. Dat jullie mij hiervoor hebben uitgenodigd. Wat een eer.
Ja, ja dat mag Laura je wel zeggen Putten. Tegenwoordig.
Ja?
Ja, zeker, zeker.
Ik sta toch tussen een mooi rijtje namen, vind ik.
Eens.
Ja, Laura van Putten. Ik woon in Tilburg. Kom oorspronkelijk uit Purmerend. En ik woon sinds 2011 in Tilburg. En even kijken, 33 jaar. Ja, wat wil je allemaal nog meer weten?
Nou, laten we eens op het lijstje kijken.
Ja,
dat is mooi. Helemaal voorbereid, hè?
Dit is de eerste die gewoon met een lijst binnenkomt lopen. En die,
ik hou van lijstjes. Ik hou van afvinken. Ik hou van tabelletjes.
Achteraf gezien hadden er een paar daar ook wel beter kunnen doen. Lijstje, maar goed.
Hadden wij soms misschien ook beter kunnen doen.
Ja, eens.
Hebben jullie geen lijstje?
Nee, ik ben allergisch voor voorbereidend werk. Dat zit ook denk ik in mijn denkvoorkeur. Jij hebt daar duidelijk iets anders in gevonden.
Ook wel terug te zien in de rest van zijn carrière.
Nee. Nou, eigenlijk in mijn hele leven.
Ik moet mezelf juist soms wel eens meer iets tegenhouden. Van nee, laat het nou niet allemaal voorbereidend werk zijn. Niet allemaal voor gekoud. Gewoon eventjes improviseren.
Ja, precies. Maar als want je bent natuurlijk, daar gaan we direct helemaal op inzoomen. Maar als jurist, advocaat ben je zelfs officieel
geweest,
maar de titel mag je dragen. Dan ben ik toch op zich wel blij als iemand voorbereid komt, denk ik.
Eens.
Ja, is dat niet onderdeel van de baan?
Ja. Hey, maar Laura, dus 33 jaar. Nou, dan zullen we niet per se 33 jaar teruggaan, maar denk ik wel een jaar of 20.
Goed.
Oftewel net na de middelbare school in het altijd mooie en gezellige Purmerend. Toen dacht jij, wat ga ik doen?
Dan was je 12?
12, 13, ja.
Na de middelbare school, zeg je. Nee, het begon al tijdens middelbare school.
Oh, ja, na de middelbare school ben je natuurlijk geen 12, keurig.
Nee.
Dan begin je eraan.
Ja.
Oh, middelbare school, ja.
Ja, het is voor ons ook laat, hè.
Ja.
Die nachtdingen moeten we niet meer doen, hè.
Gisteren stonden we nog in de kerk. Was ook leuk.
Ja, was ook
in
leuk.
In de kerk?
Ja.
We hadden een podcast in de kerk gedaan voor de Smart Community.
Oh, dat heb ik voorbij zien komen.
Ja, dat was een live podcast. Ja. Dat gaan we ook nog een keer proberen.
Noem je dat een smarter event? Of hoe,
Nee, voor de Academy. Voor de Smart Academy.
Ja. Okay. En dan hadden we met Jochem van Klooster Nieuwkerk heel leuk gesprek gehad.
Ja.
En nou staan we hier weer in Goorlen.
Ja.
Off you go. 12 jaar.
Ja, nee, ik was geen 12 jaar. Nou, ik weet echt niet. Ik weet gewoon mijn passie voor voetbal, dat die er echt al gewoon heel jong in zat. Dat... mijn vader en mijn broer, dat die dan naar de meer, denk ik nog, naar Ajax gingen. En dat ik thuis met mijn moeder op de bank dezelfde wedstrijd zat te kijken. Even kijken, ja, hoe ging dat toen? Toen kwam daarna wel dus na de middelbare schooltijd ging ik rechten studeren aan de Universiteit van Amsterdam. En toen heb ik vrij snel besloten van, nou, ik ga richting... ik wil sowieso een sportrechtkant ook opgaan. En dan was de mogelijkheid binnen die universiteit om te kiezen voor binnen het arbeidsrecht, om te kiezen voor het vak arbeid en sport.
Maar heb je altijd al iets met sport gehad of kwam dat gewoon out of the blue?
Nou, ik vind sport heel leuk. Ik heb zelf altijd getennist en gehockeyd, maar niet op hoog niveau. Dat was dat vijfde, zesde klasse of zo, zoiets. Maar... je kan mij in principe voor elke sport voor de tv neerzetten. En als ik een beetje weet waar het over of wat de regels zijn, dan vind ik het boeiend. Ja. Ik kan ook naar dressuur of iets kijken als ik een beetje zie waar men punten voor krijgt.
Ja.
Behalve met wielrennen. Wielrennen, dat gaat... Nee, daar heb ik meer een poging. Golven vind ik zelf... Nou ja, ik heb alleen zelf een paar keer op de driving range gestaan. En ik vond mezelf best wel goed. Ik haalde wel over de 180.
Ik heb geen idee of dat goed is.
Dat is mijn dachten toch? 180? Nee, 180 meter. Ja, dat is heel goed.
Maar okay,
heel
daar goed. Staat dat hockey ding van mij in. Hè?
Ja.
Dus het is wel een andere slag. Dezelfde
handeling, een soort van.
Ja, nou ja, het is wel een... Eigenlijk een heel andere handeling.
Ja, dat is alle vergelijking meegemaakt, denk ik. Maar goed.
Waar was ik met mijn verhaal?
Sport,
universiteit. Ja. Nou, toen kreeg ik dat vak sport en recht. En toen werd ik daar nog meer geïnteresseerd in. En toen heb ik mijn docent van dat vak. Dat was, Roberto Branco Martins. Hij is ook de oprichter en volgens mij nu adviseur vanuit van ProAgent. ProAgent is de belangenorganisatie voor spelersmakelaars in Nederland.
Een voetballer?
Branko.
Nee, spelersmakelaars. Oh, in het betaal. Ja.
Branko is volgens mij een bekende naam in de spelermakelaarij, kan dat?
Ja, zijn achternaam is Branko Martins.
Oh, oké.
Okay. Jij bedoelt Raiola, ja.
Ik weet het niet, Branko, nee. Zeg maar.
Ja, die naam is wel bekend.
Blanco.
Ja, dat, zo gaat hij er altijd in.
maar toen heb ik hem aangesproken van, ik zou hier toch wel iets meer van, wat ik studeerde. Ik had wel een bijbaantje, maar niks relevants voor mijn toekomstig werk. En ik dacht, ik zou toch wel gewoon graag een keer in de ervaring willen opdoen in de voetballerij. Mm-hmm. Toevallig belde hij mij enkele dagen daarna van, er is een makelaar, spelersmakelaar, die op zoek is naar een studentrechten die hem kan assisteren. Dus toen heb ik gesprekken met hem gehad en heb ik dat tijdens mijn studie een tijd gedaan. En dat is wel gewoon heel leuk. Dat was gewoon echt de rechterhand eigenlijk van een makelaar. En waren gewoon mooie deals mocht ik bij betrokken zijn en zo. En dat nu zie ik hem nog. Ik heb nog steeds wel eens zo nu dan contact met hem, Giel Dekker. Van toenertijd was dat dan Dekker Voetbal Consultancy, maar hij zit nu bij Wasserman. Dat is wel een van de grootste hier in Nederland. En daar ben ik nog meer in aanraking gekomen met de voetballerij. En ook toen ging ik mijn scriptie erover schrijven, over de regulering van spelers, van de activiteiten van spelersmakelaars in betaald voetbal. En toen daarna dacht ik echt van, hier wil ik echt dolgraag in komen te werken. Ja, na mijn studie was daar bij Giel in ieder geval geen mogelijkheid toe. Dus toen ben ik verder gaan proberen te zoeken naar andere opties die na mijn studie dus in het straatje zouden passen. Maar heel eerlijk gezegd, ik had cv-technisch verder niet zo heel veel te bieden. Mm-hmm. Het was echt van, dit is mijn cv, ik heb prima cijfers. Maar het was net in zo'n periode dat studenten echt tig neven activiteiten moesten doen om überhaupt aan een baan te mogen komen en zo. Dat had ik niet. Dus toen heb ik dat gewoon maar even gelaten. En ben ik uiteindelijk in de advocatuur beland. Ik dacht van advocatuur, daar gaat ook nog wel weer een verhaal aan vooraf eigenlijk. Misschien moet ik eventjes iets meer.
Daar vroeg ik me ook af. Als in advocatuur is natuurlijk best wel een specifiek tak van sport.
Ja.
Moet je echt leuk vinden, lijkt me. Ik zou bijvoorbeeld niks meer hebben.
Mm-hmm.
Maar hoe ben je daarin terechtgekomen? Is dat, zijn je ouders bijvoorbeeld advocaat?
Nee. Nee, helemaal niet. Maar ik zat al in de studie recht. Ik heb dat wel altijd een heel een interessant iets gevonden. Maar ik had tijdens en ook na mijn studie eigenlijk nooit echt iets van, ik wil per se advocaat worden.
En waarom heb je de keuze gemaakt voor rechten dan destijds?
Omdat ik was sowieso geen beta-kind. Al die vakken en alles had ik allemaal op de middelbare school links laten liggen. Ja, dat zit gewoon niet in mij. Ik vind, ik vond bijvoorbeeld wel daarnaast economie echt vet of heel erg boeiend. Maar daar wist ik ook van, ik mis op de een of andere manier iets in mijn brein, waardoor ik dit niet heel goed kan.
Mm-hmm.
Maar ik vond het wel interessant. En uiteindelijk ga je toch gewoon een beetje kijken van, waardoor word ik geboeid? Wat zijn er allemaal voor mogelijkheden? Ja, ik kwam vrij snel gewoon op rechten uit. Mede met het oog op van, ik wil graag in de voetballerij terecht raken. Wat is een goede basis daarvoor?
Ja.
Ja, en je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren in de voetballerij terecht raken. Commercieel of iets, kan je die kant op gaan.
Mm-hmm.
Maar dan, dat paste gewoon niet bij wat ik op dat moment vond dat ik goed kon.
Mm-hmm. Dat is wel knap dat je op dat moment zo bewust was van je eigen talenten, zeg maar.
Ja, dit is eigenlijk hoe ik het nu terugzie. Of dat echt op dat moment.
Op dat moment deed je maar waar.
Ja, maar dat zou ook heel goed kunnen.
Ja, maar dat is vaak zo.
Ja, dat is heel logisch ook op die leeftijd.
Maar wel gaaf dat je als 17, 18-jarig meisje al wel gewoon het idee had van, ik wil de voetballerij in. En ik ga die stage lopen en dan kun je er natuurlijk echt wel aan proeven.
Ja.
Dan zit je er in één keer middenin.
Ja, en daar kwam bij dat ik toen ook een relatie kreeg met een ex-profvoetballer. Jullie wel bekend.
Uh-huh.
En daardoor kwam ik ook steeds meer in aanraking met de dagelijkse voetballerij, zeg maar. Ik zag, als partner van, zag ik hoe het er aan toe ging en zo. En zag ik ook bepaalde juridische kwesties en zo, die hem toen persoonlijk raakten van, hoe zit dat en zo. En ik vond het dan ook leuk om me daarin te verdiepen. Ook al, ik studeerde nog, maar ja, weet je, wie neemt nou wat aan van een student? Maar er is genoeg literatuur om verder te kijken van, is dit allemaal wel helemaal juist gegaan, ja of nee? Dus mede door die relatie kom je ook in aanraking met clubs en zo. En ja, je leert gewoon steeds meer alles kennen, hoe het rijlen en zeilen binnen een club gaat. En ja, in die fase, als ik nu terugkijk, dan wist ik bij far nog lang niet alles. Maar, en nu nog steeds niet trouwens. Maar dan is het meer een bevestiging voor jezelf van, ja, ik vind het echt heel leuk. Dus het maakt me niet uit hoe, maar ik ga hier ooit in terechtkomen.
Nice. Maar toen nog even niet.
Toen werd je
advocaat.
Nee, toen, na mijn studie heb ik dus geprobeerd om eerst bij Giel Dekker. Nou ja, dat was geen optie. Toen heb ik nog een paar andere sollicitatiegesprekken gehad. Onder andere in de spelersmakelaardij. En dat liep allemaal uit op niks. Ook had ik voor mijn scriptie, trouwens, van mijn universiteit, had ik diverse belangenorganisaties geïnterviewd. Of de directie daarvan. Bijvoorbeeld de KNVB, de FBO, waar ik nu dus werk, maar ook de spelersvakbonden. En toen in die tijd, dus na mijn scriptie, na mijn afstuderen, heb ik ook met hen contact opgenomen of voor een mogelijkheid tot werk daar zo. Maar dat was er allemaal niet en zo. En toen ben ik, even denken. Ja, toen heb ik me daar eigenlijk wel gewoon bij neergelegd van, ja, dit gaat hem gewoon niet worden nu. Het is gewoon sowieso, denk ik, lastig om in de voetballerij terecht te komen. Het is gewoon een kleine wereld. Iedereen kent elkaar. Er zijn gewoon een beperkt aantal plekjes. En misschien zelfs als vrouw zijnde is het misschien wel weer nog een stapje lastiger. Ja, dat vind ik altijd een beetje gevaarlijke uitspraken. Maar
zie je veel vrouwen om je heen?
Nee. Nou, op hoger niveau niet.
Oké. Okay.
Bij clubs wel gewoon gemiddeld niveau zie je dat wel gewoon.
Maar je hebt Leonie Blokhuis. Die heeft een heel groot bureau waar al die vrouwenvoetballers bij zitten, toch?
Ja.
Van Flow Sport of zo.
Ja, maar ik heb het nu eventjes meer over op clubniveau.
Oh ja,
als
ja,
je nu
tuurlijk,
kijkt,
ja.
Volgens mij, want nu wil de KNVB dan bijvoorbeeld, ja, dat zeg ik wel, ik heb het nu over clubniveau, maar ik ga nu naar de KNVB. Maar de KNVB wil dan bijvoorbeeld als nieuwe directeur betaald voetbal, opvolger van Erik Gudde, een vrouw aanstellen. En ik van, oké, zette mij even weer tot denken van welke vrouwen hebben eigenlijk in Nederland op hogere posities.
Ja.
Ik weet één bij Ajax, volgens mij bij Telstar. En verder kom ik eigenlijk niet echt.
Ja, het is sowieso een probleem, denk ik. Niet alleen voetballen, maar ook in andere topsegmenten. Het feit dat wij al moeite hebben met een vrouw vinden voor deze show.
Ja.
Zegt eigenlijk al genoeg. Toch?
Ja. Nou ja, dat wij niet per se. Ik denk niet dat we er per se moeite mee hebben. Want als we goed gaan zoeken, dan denk ik dat we er wel uitkomen. Alleen het ligt niet in onze eerste kring.
Kleintje.
En ook niet in ons tweede kringetje.
Ja.
En het zijn inderdaad, het is op één hand te tellen. Als je zegt, noem nog 5 mensen voor deze podcast, dan heb ik zo een lijst vol met mensen die aangedragen worden. Maar zeg je, noem even een vrouw, moeten mensen net anders, wat vaker denken.
Ja.
En dan vooral in de voetbalindustrie lijkt me dat nog sterker.
Ja.
Maar goed, aanname. Ja.
Vrouwenvoetballerij gaat nu natuurlijk wel, is wel booming.
Ja, zeker.
Vrouwenscheidsrechten.
Dat gaat steeds meer geprofessionaliseerd worden. Je krijgt steeds meer cao's en zo voor de vrouwenvoetballerij, dus ik denk dat wel goed is dat die stappen worden gemaakt.
Wordt vrouwenvoetbal anders behandeld dan mannenvoetbal, recht technisch gezien? Omdat je zegt er komt nu een cao, die was er dus nog niet.
Nou ja, je hebt wel
bijzonder toch?
Ja, het is niet een bedrijfstak brede cao wat er nu ligt, dus dat alle voetbalclubs alle betaald voetbalclubs uit Nederland daaraan gebonden zijn, want niet. Nee, nu heb je bijvoorbeeld een cao tussen Ajax. Of een Ajax-vrouwen-cao. Of een PSV-vrouwen-cao.
Echt?
Ja.
Dat is bizar.
Maar ik denk wel dat op den duur dat gewoon. Er komen er steeds meer losse cao's. En dat dan op den duur dat het wel gewoon net zoals de cao's voor contractspelers. Dus ja, even gezegd, de mannelijke contractspelers. Dat dan gewoon ook voor de vrouwen.
Daar is één overkoepelende voor.
Ja, ja.
Kan je wat raar dat dat niet gewoon voor voetbal in het algemeen is, toch? Je zou zeggen,
ja, ons als leken is dat raar, maar voor mensen die er veel vanaf weten, niet zo te horen.
Maar nou ja, even vanuit de buitenkant denken, dan zou je zeggen, een voetballer is een voetballer. Man of vrouw, of hoe noem je dat, onzijdig, het maakt allemaal niet uit. Voetballer is een voetballer, en daar hebben we een cao voor. Waarschijnlijk zit daar dus onderscheid.
Ja, maar de eredivisie voor vrouwen bestaat nog helemaal niet zo heel lang. Dus betaald voetbalniveau voor vrouwen, ja, dat is pas enkele jaren gewoon stijgende. Dus dan is het logisch dat op den duur dat steeds meer geprofessionaliseerd wordt. Ja, de mannen lopen gewoon veel meer voor. Maar goed, het is wel grappig bij vrouwen dat je ineens gaat denken over, oké, we hebben het over een vrouwen-CEO, hoe zit dat met zwangerschap, weet je? Dat soort dingen.
Ja, die heb je bij mannen niet.
Ja.
Nog niet.
Maar heb je bij mannen krijg je wel weer, sinds kort heb je partnerverlof.
Ja. Hoe is dat tegenwoordig? 5 dagen, toch?
Een week betaald.
Ja.
En als je wil, dat geldt voor alle werknemers in Nederland, 5 of 6 weken,
ja. Ja. De voetballer. Ja. Ik ben coach, ik ben 5 weken weg. Ja.
Daar ben ik dan benieuwd naar. Hoe gaat daar in de praktijk invulling aan worden gegeven? Terwijl ik denk van, misschien zijn heel veel voetballers wel blij van, schat, ik moet na een week, ik moet weer naar de club.
Ja, of
geen verlof voor mij.
Ja, eens.
We weg kunnen,
ja.
Hey, en in de voetballerij, want de luisteraars zullen dat weten, maar ik ben geen sportheld. Ik weet er heel weinig vanaf. Waar zijn rechten precies nodig in voetbal in dit geval? Waar kom jij aan? Wanneer zie ik jou?
Als je naar Zeist komt.
Nee, maar...
Naar de KNVB. Ja.
Oké, maar... Nee, maar wanneer kom ik met jou in aanraking?
Ja, eigenlijk, dat kan helemaal aan het beginstadium van een bepaalde situatie zijn. Dus bijvoorbeeld wanneer een club wil contracteren met een speler. Het contract, de contractbeoordeling. En dan heb je ook een contract liggen tussen of met de spelersmakelaar. Ja, dat is ook weer een los contract. Wat is zijn commissie? Mm. Maar dat kan ook aan de achterkant zijn van het contract. Of welk geschil uiteindelijk misschien ook zal resulteren. Dat je er gewoon met je speler als werkgever, dus de club zijnde, als je daar gewoon niet mee uitkomt. Mm. Dat je dan bij een arbitragecommissie of bij een... het kan ook zijn gewoon tussen... Een club heeft natuurlijk ook gewoon kantoorpersoneel. Mm-hmm. Dus dan kom je weer bij de gewone rechter uit. Dus wat wij doen... ik weet helemaal niet of ik heb aangegeven waar ik werk eigenlijk.
Nee, nee, maar daar komen we nou over zelf.
Ja.
Ja.
Nu.
Iets met de KNVB?
Nee, het FBO. Ja, dus het ligt op het terrein van de KNVB, bedoelde ik. Toch vlakbij.
Ik werk bij de FBO. De FBO is de werkgeversorganisatie betaald voetbal. Dus,
waar staat het voor, FBO?
Federatie voor betaald voetbalorganisaties. En alle clubs, betaald voetbalorganisaties in Nederland, dus de clubs uit de ere en de eerste divisie, die zijn lid van ons en wij doen hun juridische belangenbehartiging. En wij zitten in Zeist tegenover de KNVB. En wij zitten op een terrein samen met de eredivisie en de CED. CED is de eerste divisie.
Dus eigenlijk zijn jullie de juristen voor de voetbalclubs. Dus er zijn natuurlijk clubs zoals Ajax en Feyenoord en PSV. Die hebben waarschijnlijk hun eigen jurist in hun eigen advocaat, jurist in dienst. Sorry. En de Willem II en de NAC en de Emmen en RKC, die hebben dat niet. En die kunnen dan naar de FBO toe als er een keer hommeles is.
Ja, zij zijn gewoon lid van ons. Dus, en zij betalen daarvoor gewoon een jaarlijkse vaste fee. En daar kunnen ze gewoon onbeperkt gebruik van maken, van onze diensten. En het feit dat er een aantal clubs in Nederland zijn die gewoon een eigen jurist in dienst hebben. Ja, dat betekent niet dat we helemaal geen contact of zo hebben. Ik kan jou zeggen dat ik bijvoorbeeld met een Ajax op arbeidsrechtgebied heb ik weer heel veel contact. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk met heel veel personeel en alles te maken.
Het gaat ook over gewoon werkend personeel.
Gewoon het kantoorpersoneel, zeg maar. Dus daar help ik hen weer heel veel bij. Maar met de juristen van de clubs hebben ook weer heel veel overleg over meer beleidsniveau en reglementen en zo. Terwijl misschien een club als Emmen of zo, ja, daar help je die die club echt met het individuele contract bijvoorbeeld opstellen en zo.
Oké.
Ja.
En als dan zo'n geval met Onana gebeurt bij Ajax, dan is er natuurlijk een huisjurist en dan helpen jullie daar ook bij mee.
Nou, in dit geval niet. Ajax heeft gewoon heel goede juristen zelf in dienst. Maar het is natuurlijk wel als je elkaar dan een keer spreekt van, hey,
hoe loopt die zaak?
Hoe is dat nou?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja,
wie is Onana? Wat is daar gebeurd?
Ja, dat is de keeper van Ajax. Maar die schijnt iets gebruikt te hebben wat niet mag qua medicijnen. En hij dacht dat het een aspirintje was, maar het was een...
Ecstasy-pil.
Nee, dat niet. Het was iets anders wat al heel lang op de lijst staat. Hij is nu 2 jaar geschorst of een jaar. En dan ben je dus ineens... Hij was de beste keeper van de Eredivisie en die ben je dan ineens als Ajax zijnde kwijt. Dus dat is natuurlijk best wel een ding. Ajax heeft daarnaast ook nog een heel heftig verhaal natuurlijk met Nouri.
Ja, dat ook, is die jongen die, die, jongen veld,
die ja, klinisch, ja, klinisch overleden wil ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel
ligt
zo
in
dat
coma
die,
nog, toch?
Ja, nog steeds in coma. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal wel verhalen die dan bij een jurist uitkomen. Van oké, alle emotie los. Was er nou precies aan de hand? Want er moet natuurlijk gewoon betaald gaan worden.
Ja.
Maar ook zaken als gele en rode kaarten, of niet?
Ja.
Ook ja?
Ja. We hadden toevallig vanochtend weer overleg daarover. Als een speler een rode kaart krijgt, die kan zich daarbij neerleggen of niet. Als hij dat niet doet, dan komt de zaak voor bij de TUG-commissie. Dan geeft de TUG-commissie daar een uitspraak over. En als die TUG-commissie dan, of als je dan weer niet eens bent met die uitspraak, dan kan je als speler zijn of club zijn, dan kan je dan weer in beroep gaan bij de commissie van beroep. En ook in dat soort zaken, dan staan wij de club bij. Dus dan
altijd de club, niet de speler.
Ja, wij treden op voor de club. Okay. En ja, bij dit soort gevallen heeft de club er natuurlijk belang bij dat die rode kaart of van tafel wordt geveegd, of dat die minder wedstrijden wordt geschorst. Ja, nee.
Mm-hmm.
Dus ook in dat soort zaken, ja, of maar niet alleen gele en rode kaart, maar ook spreekoren, vuurwerkincidenten. Dat komt allemaal bij de TUG-commissie van de KNVB uit. En dan zijn wij gewoon de belangenbehartiger van de club.
Oké.
Okay. Ja.
En dan sta je tegenover de jurist van de KNVB?
De aanklager.
De aanklager, sorry. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en dat is wel een leuk bruggetje naar... Want dat weet ik natuurlijk, dus ik kan dat bruggetje maken. Arbeidsrecht, daar werk je ook nog een dagje voor.
Klopt.
Eén dag, hè?
Eén dag, de woensdag.
Kamerbeek.
Kamerbeek advocaat hier in Tilburg.
Ja, want daar ben je begonnen toen je hier in Tilburg kwam wonen. Want zo lang ken ik je.
Ja.
Dat is nou, dat is 10 jaar, hè, nu dan.
Ik werk bij Kamerbeek sinds maart 2012.
Ja, maar je bent in Tilburg gekomen.
Zomer 2011.
Ze is gewoon... Huh? Dit is onze jubileum. We kennen elkaar 10 jaar. Ja. Hoppa. Ik zal even Spanje gaan pakken. Ik ben zo terug. Maar dus jij kwam in Tilburg wonen en toen ben je een jaar later bij Kamerbeek begonnen.
Ja.
Arbeidsrecht.
Ik ben in de zomer van 2011 in Tilburg komen wonen. En toen kwam ik dus via Willem II en jou, kwam ik in contact met Hans Kamerbeek, advocaat van Kamerbeek Advocaten. En toen heb ik daar gesprek mee gehad. En ik had me toen zeg maar al bij neergelegd van voetbalrij, dat lukt op dit moment gewoon eventjes niet. Maar ik houd het gewoon in het achterhoofd. Mm-hmm. En ik wil in ieder geval gewoon aan het werk met de kwaliteiten die ik heb. En zien waar het uiteindelijk uitkomt. En ik dacht van ja, advocatuur. Je gaat dan de beroepsopleiding advocatuur doen. En dan dacht ik, ja, dan heb je in ieder geval gewoon een goede basis. Je leert mega veel. Goede werklocatie, zeg maar. Ik heb daar echt ontzettend veel geleerd van onder andere Hans dan. En ik dacht, ook omdat het kantoor echt gespecialiseerd is in arbeidsrecht. En ik dacht, ja, als ik dan toch ooit in de voetballerij wil raken, dan is dat wel het meest logische voor mij om die kant ook de advocatuur in op te gaan.
Ook dus, omdat de clubs personeel heeft en...
Precies. Ja. Kijk, er zijn nog heel veel meer rechtsgebieden in de voetballerij, maar dat was al waar ik van begin af aan eigenlijk een soort van mijn zinnen op had gezet. Ja. Dat ik die...
Serie doet ook mee.
Dat ik die kant op wilde gaan. Dus ja, dat was dan in maart 2012 ben ik daar in dienst gekomen. En wel echt heel veel geleerd en ervaring opgedaan. En toen begon het in 2017. toen begon het toch weer een beetje bij mij te knagen van, goh,
voetbal.
Voetbal. Want ik heb in de tussentijd, kijk, het is in de advocatuur ook heel gebruikelijk dat je bij een netwerkclub gaat zitten. Dat je daar aan deelneemt. En toen ging ik zoeken van, wat past er bij mij qua netwerkclub? Heb je de Lions, Vrouwen voor Vrouwen, de jonge, of nee, niet de jonge bui, hoe heet dat? De juniorkamer en zo. Ik dacht, ja, bij alles zat ik van, nee, dat wil ik niet.
Nee.
En ja, toen Young Business Club Willem II...
Ja.
Waar ik Nick natuurlijk al had.
Daar is goud.
Ik ben wel eens blauwe maandag geweest.
En toen dacht ik, ja, dit is
blauw
het gewoon.
Blauw op een maandag bedoelde.
Toen dacht ik, dit is het gewoon voor mij. Dit is perfect. Dit voelt niet als verplicht voor werk moeten netwerken. Dit is gewoon uitvoering aan een hobby geven. Het is gewoon één keer in de twee weken een leuke avond hebben. En niet geforceerd moeten netwerken. Nee, ik ben ervan overtuigd van... Leer elkaar op een natuurlijke manier kennen en ga niet met je...
Met je naamtagje.
Je visitekaartje, hoi, ik ben Pietje, alsjeblieft hier mijn kaart. Nee, dan haak ik af.
Ja.
En hier bij deze club dacht ik gelijk van ja, hier moet ik zijn. Dus dat toen een paar jaar gedaan. Ja, en even kijken, toen het begon in... toen het in 2017 echt de voetbalrij qua werk echt bij mij begon te kriebelen van... Ja, ik wil dat toch eigenlijk wel echt heel graag. Ja, toen heb ik een en ander in gang gezet. Wat ook wel gewoon eigenlijk heel grappig is. Want toen ben ik een coachingstraject ingegaan. Van ja, goh, wat wil ik precies? Hoe ga ik dat aanpakken en zo? En die coach die stelde mij in een van de eerste sessies of zo... stelde mij de vraag van ja, Laura, wat is je droombaan? Ik zei ja, nou, vol overtuiging technisch directeur van een voetbalclub worden. En hij zegt, oké. En weet je wat dat werk inhoudt? Dus ik zei, contractonderhandelingen uitvoeren. Dus hij zei, oké, nou, ken je ook een technisch directeur? Ik zei, nou, ik zou daar wel mee in contact kunnen komen. Nou, regel maar een gesprek en ga maar even vragen wat de dagdagelijkse werkzaamheden van een technisch directeur zijn. Of het dan nog steeds je droombaan is. Dus dat was mijn opdracht dan van die week. Dus ik heb gelijk contact opgenomen. Met de technisch directeur van Willem II. En die heeft echt, anderhalf, twee uur of zo heeft hij voor mij de tijd genomen. Om te vertellen hoe zijn week eruit ziet, wat hij allemaal doet en zo. En toen kwamen we aan het eind toch wel tot de conclusie van... Het is toch wat meer voetbaltechnisch wat je moet doen. Dan wat ik dacht, alleen maar contractonderhandelingen.
Ja.
Dus toen dacht ik, misschien ben ik daar dan toch niet helemaal geschikt voor. Ik heb nooit gevoetbald. Dus toen zaten we aan het eind van het gesprek van... Oké, dan wijzig ik het van technisch directeur in algemeen directeur. Dat vind ik dan ook. Ik vind het... Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik vind het heel leuk om heel algemeen bezig te zijn... van allemaal verschillende facetten.
Mm-hmm.
Een en ander meekrijgen, aan meedoen en zo. En... dat is ook wel... ik ga als het goed is, ik weet het nog niet zeker... want ik weet nog niet of ik word toegelaten... maar je hebt vanuit KNVB Expertise, dat is een samenwerking... die organiseren ook de leergang Management Betaald Voetbal. Dat is voor het managementniveau bij voetbalclubs. En zij gaan dan... het is gewoon een opleiding, een eenjarige opleiding voor het hoger management... Ja. En allemaal verschillende facetten. HR, finance, marketing, juridisch ook, leiding geven, dat soort zaken. En toen ik dat zag, dacht ik, ja, dit wil ik. Dit vind ik echt mega interessant.
Dus een opleiding dan tot die functie.
Ja, en die opleiding wil ik dus echt heel graag. Want omdat dat gewoon veel breder is dan puur alleen maar juridisch werk. En... de inschrijving was mogelijk, geloof ik, tot en met mei. En dan komt er nog een intakegesprek, et cetera. En het is maar een beperkt aantal plekjes. Dus ik weet nog niet of ik ben toegelaten. Maar ik heb er op zich wel vertrouwen in.
Daar gaat onze droom dus toch uitkomen.
Ja.
Want wij zouden ooit samen een voetbalclub gaan runnen.
Precies.
Ik weet niet wat ik ging doen. Maar
jij wordt commercieel directeur.
Oh ja, dat was het.
Algemeen directeur.
Ja, daar gingen we doen, ja. Ja. Dat is goud.
We hadden ook nog een rol voor Peters, maar...
Die is gestopt. Ja. Dus dan zoeken we wel een andere die technisch directeur kan worden.
Hey, weet je waar ik wel benieuwd naar ben? Hè? Want je hebt nou heel veel verteld over je loopbaan, over je leven eigenlijk. Welke keuzes je allemaal hebt gemaakt en waar je terecht bent gekomen. Als je nou zo terugkijkt naar de hele pad, dat is ongeveer 15 jaar is.
Ja, zoiets.
15 jaar. Waar had je nou echt op zo'n moment dat je terugkijkt en dat je dacht, hoe dat had ik echt anders moeten doen?
Nee, geen één moment.
Geen?
Nee. Nee, want ik heb wel echt echt mijn best gedaan. Bijvoorbeeld dus na mijn studie om ergens te belanden wat ik graag wilde. Mm-hmm. Maar dat lukte gewoon op dat moment niet. Had ik dat anders moeten doen? Nee, ik niet. Ik heb ook sollicitatiegesprekken toen gehad bij makelaarskantoren waarbij ik wegging. En dacht bij mezelf, ja, ik wil hier eigenlijk helemaal niet eens meer werken.
Ja.
Dat ik dacht van, ja, dan is het op dit moment gewoon niet voor mij. En dan ga ik gewoon een andere weg inslaan. En als ik het dan over een tijd later nog steeds graag wil, dan komt het wel goed.
Ja.
Als ik dat gewoon, ja, ik denk van, ja, als je iets echt heel graag wil, dan wil je dat jaren later denk ik ook nog steeds.
Ja.
En dat komt, ja, wat ik net zeg, komt denk ik dan wel gewoon wel goed. Ik heb nu ook gewoon, toen na dat gesprek met die technisch directeur, was ik daarna naar de bekerfinale. Dat was april 2018. En toen kwam ik de directeur van de ProProf, die de voetbalvakbond, of de spelersvakbond. Toen kwam ik die gewoon tegen. Ook, hij was ook gewoon in het publiek. En die wees mij opeens op een mogelijke facturen bij de FBO.
Ja.
En dan denk ik van ja, ik heb dan eind 2017 heb ik voor mezelf de beslissing genomen. Oké, ik ga er nu werk van maken om mijn droom te verwezenlijken. Of in ieder geval er naartoe te werken. En dan zie je dat het toch op de een of andere manier, nou, en door je eigen inspanningen, maar ook, ja, ja, als ik hem niet was tegengekomen, had ik het niet geweten dat er misschien een plekje vrij zou komen bij de FBO. Mm-hmm. Denk van ja, dan heeft het ook zo moeten zijn of zo.
Ja.
Dat het op die manier verloopt. Het is bij mij gewoon niet in één rechtpaadje verlopen. Ja, gewoon helemaal volgens ook plan, maar gewoon eventjes iets meer hobbels. Ja. Nou, prima. En het is helemaal geen verspeelde tijd of dingen die ik anders zou hebben willen doen of zo. Nee, nee, daar heb ik echt mega veel van geleerd allemaal.
Heb je wel eens een keer een zaak of een rechtszaak, ik weet niet hoe je dat noemt, ooit wel eens gehad waar je echt dacht, waar je super onzeker werd, omdat je dacht van, oeh, is een beetje above my head, of dat je dacht, je kan er nog niet aan?
Echt een zitting?
Zoiets?
Heb ik iedere keer. Ik vind dat verschrikkelijk.
Zitting is dat je zo voor
dat je echt ofwel voor een rechter staat, of ja, bij de KNVB voor de arbitragecommissie. Ja, dat vind ik gewoon het meest, erge van mijn vak. Ik ben daar gewoon niet. Ik kan me, zoals nu, ik heb me helemaal goed schriftelijk voorbereid. Mm-hmm. Ik kan net als bij zo'n zaak, ik bereid me tot in de puntjes voor het schriftelijk stuk. Ik ga gesprekken aan met de club van, goh, hoe zit dit dan en dat dan? Ik ga op locatie kijken van, oh, maar bijvoorbeeld wanneer er een straf is opgelegd wegens vuurwerkincident, dan vind ik het fijn om te zien in het stadion van, oh, maar waar staan die dan? En waar is het dan gebeurd? En waar stond de politie? En hoe stond het dan allemaal opgesteld? En zo, om er gewoon meer een beeld bij te krijgen. Mm-hmm. Dat vind ik allemaal echt heel erg leuk om te doen. Maar de zitting zelf, ja, ik krijg er gewoon buikpijn van. Nou, ondanks dat ik weet, ik heb me tot in den treuren voorbereid. Mm-hmm. Het mogelijk onverwachte of niet, ja, toch dat er iets gaat zoals het niet.
Ja, het spontaan eigenlijk. Iets wat je niet hebt voor kunnen bereiden.
Ja,
daar,
en sommige mensen zijn echt een kei in improviseren en daarmee om moeten gaan. Maar ik vind dat gewoon echt heel spannend.
Maar daar heb jij zakelijk, maar privé hou je juist van het spontane en het losbandig wil ik niet per se zeggen. Want dat is misschien, nee, ja, dat is negatief. Maar dan hou je juist van een gezellig en alles,
ja,
gewoon lekker los.
Dan gaat het voor mezelf. En
ja,
nu
voor een ander.
Doe ik het belang. Ik kom op voor het belang van een ander. En dan draag je toch een bepaalde verantwoordelijkheid. En als dan een zaak niet is gegaan zoals je wilde. Ja, ik weet zeker dat ik daar meer van baal wanneer dat voor die ander is, dan wanneer het wanneer er iets is misgegaan wat puur alleen op mezelf betrekking had.
Ja, snap ik wel. Ik denk dat heel veel mensen zich daarmee kunnen identificeren. Dat je, heel simpel bijvoorbeeld, vroeger als je een werkstuk moest doen of een presentatie op school, weet je wel. Hoeveel mensen in de klas vonden dat a-relaxed om voor een klas te gaan staan.
Vind ik nog steeds.
Ja, precies. Dat is een bepaalde...
Ja, wij doen dit al 11 keer en heel makkelijk. En gisteren ook. En jij komt hier voorbereidend aan. Maar ja, ik moet er weer niet aan denken om gepakt te kunnen worden op iets wat ik voorbereid heb.
Nee, precies.
Oh, daar krijg ik stress van. Ja, serieus. Ja. Dat ik gewoon A tot en met F moet weten. En dat ik dan D niet zo goed weet. En dat ze zeggen, yo, Nick, D... Ja, dan lul ik mezelf wel uit.
Ja.
Maar dan denk ik, oh, nee, luid maar gewoon maar vertellen hoe het is.
Hoe gescripter het is bij mij, hoe erger.
Ik ook. Daar ga ik echt slecht op.
En dat is misschien in jouw geval natuurlijk ook. Alles is in principe gescript in zo'n... Want je weet alles voorbereid, je weet alle details.
Het zijn ook vaak feiten.
Het zijn feiten, dat scheelt inderdaad. Ook veel. Dus kun je voorbereiden.
Nou ja, en je bepaalt voor jezelf... Of bepaalt je... Je zet voor jezelf een rijtje van, nou, dit is mijn argument. Oh, daar zal die andere die argumenten voor hebben. Maar daar kan ik weer dit en dit en dit op zeggen.
Ja.
Dus het is goed deels ook wel gewoon echt voor te bereiden. Maar ja, als een rechter of een arbitragecommissie dan toch net een andere aanpak heeft of zo... dan hoe normaal een procedure zou gaan. Ja. Als die besluit van, nou, nee, ik wil nu niet jouw verhaal horen. Ik ga nu eerst eventjes de partijen zelf vragen...
Ja, of zij zijn ook goed voorbereid. Dan denk je, het is argument 1, 2 of 3 en dan komt hij met 4.
Ja. Ja.
En dan die flexibiliteit om daar te kunnen schakelen, zeg maar,
dat
is heel lastig.
Dat vind ik heel lastig. En ja, andere mensen zijn er echt... Als ik zie bijvoorbeeld Hans Kamerbeek, die kan daar super goed mee omgaan.
Ja, dat is de koning.
Ja. En daar zit ik gewoon echt met open mond naar te kijken en te luisteren van... Oh, ik wil dat ik dit ook kan. Maar goed, ik weet gewoon dat daar niet mijn kernkwaliteit ligt. Nou, dat is prima. Heb ik geaccepteerd.
Maar je kunt het wel.
Nou.
Verlies je veel.
Nee, ik ben sowieso een voorstander van niet voor de rechter komen.
Nee, ja, wij ook.
Het in onderling.
Wij ook.
Onderling overleg.
Ja.
Ik heb, de meeste zaken die ik heb gehad, die heb ik echt, sommige voor een dag of een paar uur voor de zitting... kunnen regelen.
Nice.
En dan denk ik, ja, dat is echt voor iedere van de partijen gewoon het beste. Ja, natuurlijk zijn er altijd wel zaken waarvan je echt zwaar bent overtuigd van... dat ik hiermee akkoord ga, laat de rechter maar beslissen. Maar over het algemeen denk ik wel van gang naar de rechter moet voorkomen worden.
Waarom is dat dan? Dan gaat het vaak fout? Of?
Nou ja, ook bijvoorbeeld in de voetbalrij, dan... omdat die wereld ook zo klein is, als Pietje weggaat bij Club X... Daar verschijnt Pietje later weer bij Club I. Je komt elkaar altijd weer tegen ook. En dat is ook wel een reden dat wij bijvoorbeeld op bestuursniveau... de directieniveau van clubs... de doorlooptijden zijn daar over het algemeen vrij kort. Dus directeuren van de ene club hoppen naar andere clubs en zo. Ja, als jij namens de club gaat optreden dan in een geschil... tegen die directeur, over een maand moet je weer met die directeur samenwerken.
Ja,
dus wij hebben ook een soort van beleid voor onszelf, voor de FBO genomen, van dat gaan we niet doen. Dat moet dan maar een andere advocaat of een andere juridische belangwaardiger gaan doen.
Okay. En Lau, zijn er, want ik weet, je hebt natuurlijk geheimhouding en daar gaan we ook zeker strikt mee om, maar is er nou een...
Wacht toch?
Nee, maar het gaat mij meer om... Kijk, voetballerij is natuurlijk wel iets wat 85% van de mensheid interesseert.
Mm-hmm.
En er zijn ook zeker dingen die je wel kan vertellen. Dus is er dan iets grappigs of iets leuks waar jou echt bij is gebleven van de afgelopen jaren, van een zaak waar je gewoon kan vertellen? En als het niet kan, moet je het natuurlijk niet doen, maar er is vast wel iets waar je van zegt van, nou, dat gebeurde en dat was zo bizar. En dat was leuk.
Met naam en toenaam?
Nee, dat maakt me helemaal niks uit. Maar meer gewoon het verhaal.
Nee, wat ik gewoon... Kijk, weet je wel, heel veel zaken zijn ook wel al in de publiciteit.
Ja, precies.
Maar dat neemt niet weg dat een club, dus het lid van ons, wil dat er zo min mogelijk publiciteit aan besteed wordt. Dus dan vind ik het niet kunnen dat ik daar dan hierover ga praten. Nee. Ook al is het misschien wel... bekend.
Ja.
Maar wat ik gewoon altijd ook wel, en dat kan ik gewoon zonder naam en toenaam zeggen, dat is gewoon iets wat jaarlijks terugkomt in de voetballerij. Je hebt een bepaalde regel dat in de voetballerij heb je alleen maar contracten bij spelers voor bepaalde tijd.
Mm-hmm.
En dus als je de eerste keer een contract voor bepaalde tijd met een speler aangaat, nou dan loopt die gewoon van rechtswegen af, noemen ze dat. Dus gewoon zonder dat je daar
iets voor hoeft te doen.
Als er sprake is van een verlengd contract, dan moet de club die moet voor 1 april van ieder jaar van het jaar aangeven van nou, speler, gaan wij wel of niet met jou door? Dat moet schriftelijk en aangetekende post. En de speler die moet op 15 mei van het jaar dan aangeven of hij wel of niet door wil. Als die termijn, als beide partijen, dus club en speler, niks doen, dan betekent dat dat het contract automatisch met een jaar wordt verlengd. Onder dezelfde voorwaarden.
Ja, of een seizoen.
Dat is zelf.
Ja, zelf. Ja.
Van juni tot juni.
Ja, precies. En dan heb je gewoon ieder jaar weer spelers. Ja, en er ligt een hele grote verantwoordelijkheid bij de makelaar, vind ik. Dat dan zo'n verlengd contract, dat die speler dat dan niet voor 15 mei naar de club bericht van...
Stop ermee.
Ja, ik ga niet met jullie verder. Waardoor de speler denkt alsnog van... Nou, ik ben nu lekker contract of transfervrij. Ik kan gewoon gaan en staan waar ik wil. Iedere club kan mij oppikken. En dan denkt hij dat en dan komt er misschien een club. En dan is het nog de oude club die zegt van... ja, maar hallo, je hebt niet aan die 15 mei brief gehouden. Dus jouw contract loopt nog een jaar door. Dus
betalen.
Afkoopsom. Ja. En ieder jaar komt dat toch weer terug. En dat vind ik wel echt... Ja, het is echt een beetje...
Knullig.
Ja, knullig. Ja, ik denk ook van, vooral bij de makelaar, dat moet gewoon een datum zijn die gewoon in je hersenen geprint.
Ja, het is ook niet dat die bij iedereen anders is, hè. Het is gewoon 15 mei.
Ja, maar dan moet dat toch gewoon op 14 mei, ik zeg maar wel, of op 10 mei een gigantische kring staan van keuze maken.
Ja.
Ja, dat zou je wel zeggen.
Het gaat vaak over veel geld, toch?
Ik bedoel,
het is niet dat je het over 1000 euro hebt of zo.
Nee.
En dan vind ik het wel mooi als dan uiteindelijk... Kijk, en heel vaak is een club dan ook wel weer bereidwillig... Tuurlijk. Om te zeggen van oké, maar dan niet het hele jaar salaris... maar een x-bedrag of zo. Maar dat je dan toch eigenlijk door bepaalde onderhandelingen... Op een relatief eenvoudige wijze... Nou, toch geld kan binnenharken voor de club. Ja, dat vind ik mooi.
Ja, dat snap ik.
Ja,
maar dat is mooi. Op 15 mei zou je e-mail in de gaten houden van... Gaat die komen? Gaat die komen? Nee,
En jij, wat vind je het leukste om te doen?
Wat vind ik het leukste?
Want hoe ziet de werkdag eruit bij jou? Hoe ziet de werkweek eruit?
Nu in corona nog steeds hoofdzakelijk thuis. De FBO zit dus in Zeist, een hele mooie locatie. En ik werk nu op de dinsdagen, ga ik naar Zeist dan, zoals gisteren. Dat is dan heel leuk... Dan zie je gewoon de oranje jongens die ook voorbij komen fietsen en zo.
Oh ja.
En dan voel je toch wel een beetje een klein meisje die dan zit te kijken van... Oh, dat is het grote oranje, maar ondertussen ben je 33.
Maar gisteren was woensdag.
Oh, eergisteren dan, dinsdag, ja.
En dan zie je, die kwamen toen aan. Ja, dat is gaaf. Dat vind ik ook nog steeds gaaf.
Ja, maar dat is toch eigenlijk heel dom.
Dat is helemaal niet dom, dat is gewoon liefhebber.
Ja, ik vind het ook, maar dan zit je ook gewoon dus naar gasten... Nou ja, met overmond kijken die 10 jaar jonger zijn.
Ja, 10 jaar jonger dan jou, denk ik.
Oh, dat vind ik dus zo bizar. Daar had ik het laatst met iemand over. Dat ging het over Messi. En, of over andere spelers. En dan, die stoppen en dit en dat. En die gasten, die zijn dan gewoon 29, 30, 31, 33. En dan denk ik, holy fuck, ik ben 33. Messi is 36. Ja, die heeft toch net iets beter voor elkaar dan ik. Niet heel veel. Financieel misschien wel, maar
misschien is die man zo gelukkig. Hey,
ik ben gelukkig, dat wou ik zeggen. Ja. Messi weet het niet. Maar uiteindelijk denk ik dat, maar die leeftijd, dat is... Ja,
ik denk dat die wonen zo groot is afschrijvingsleeftijd, toch? 34 of zo?
Ja, dan ben je meestal wel klaar. Ja, sommigen gaan door tot 6, 37.
Keepers.
Maar, keepers gaan door tot 40.
Van, Buffon?
Buffon, de 40 walking Buffon. Legend.
Ja.
Ja, eens.
Mooi.
Maar oké, dus dinsdag ben je
dinsdag
op...
Dinsdag ga ik naar Zeist. We hebben sowieso dinsdagen bij werkoverleg... En dan bespreken we gewoon van, wat heeft iedereen qua zaken spelen? En dat zijn
mag je die zelf kiezen, die zaken? Of krijg je die aangewezen?
Nee, je bouwt op een gegeven moment ook wel gewoon je directe contactpersonen bij clubs. De een heeft wat meer connectie met club X en de ander met club Y. En ze weten ook op een gegeven moment wel wat meer waar ze je voor kunnen vinden. Ja. Ze weten bij mij wel van, Laura is arbeidsrecht. Ze weten bij mijn collega Laurens van, die zit voornamelijk in het voetbaltechnische recht. Zoals de KNVB-reglement en de FIFA-reglement en zo. Dus zo weet ze dat wel gewoon een beetje. En we hebben ook nog een HR-collega en dan een communicatiemanager. Dus we zijn eigenlijk maar met een heel klein clubje. En dus dinsdagen dan daar zo. En ja, ik heb ook vaak afspraken dan met de eredivisie of de eerste divisie. Want hun juridische ondersteuning doen we ook. Als zij dus partnerovereenkomsten aangaan met bepaalde bedrijven. Dat geldt dan echt voetbalbreed.
Oh ja, bijvoorbeeld die plaatjeactie of zo. Of met Albert Heijn of zo, dat soort dingen.
Die Panini, Ja, dat loopt dan weer net via een andere stichting. Maar ja, de KPN-contract, dat soort dingen. Ja. En je hebt de eredivisie heeft nu ook een paar jaar de E-divisie.
Oh ja, tuurlijk.
Dus dat is ook gewoon, dat wordt steeds groter en zo. Ja. Krijg je met een Deens bedrijf, Dreamhack, krijg je daar ook weer mee te maken en zo. Dus dat doen wij ook. Wat ik ook echt, ik vind die samenwerking vind ik ook gewoon echt heel erg leuk. Hm. En even kijken, op woensdagen dan Kamerbeek, hier gewoon in Tilburg. En de andere dagen vanuit huis, ja, dat gaat gewoon prima. Gewoon met alle digitale voorzieningen die we nu... Ja, dat was in
blijft dat ook, denk je, als straks alles weer een beetje kan? Dan.
Ik denk dat, kijk, bij ons, wij zijn dus met 7 man, geloof ik. En we komen allemaal best wel verspreid uit Nederland. Ik dan Tilburg, andere collega Den Bosch, andere collega Rotterdam... We zitten allemaal best wel ver van Zeist. Dus ik denk niet dat we weer volledig teruggaan naar fulltime op locatie in Zeist werken. Want ja, het heeft nu wel gewoon aangetoond van thuiswerk of werk op afstand gaat gewoon hartstikke goed. Ik vind ook zelfs bepaalde calls die je normaal gewoon met telefoon doet, doe je nu met beeld. Wat toch weer eventjes wat fijner is, vind ik zelf. Prettiger werken, je kan je scherm en zo delen.
Ja.
Dus ik denk niet dat we helemaal teruggaan naar het oude, naar het pre-corona tijdperk. Het zal een beetje een middenboot of zo zijn, zoiets. Ja.
Heb jij nog een tip aan jonge Laura, die aan de voet van de berg stond, zeg maar, toen het allemaal 18 was het, hè? Heb jij nog een tip aan jezelf van, als ik dat had geweten op die leeftijd, dan had me toch iets makkelijker gemaakt?
Nee, ja, klinkt misschien heel stom, maar ik vind dat ik het best wel oké heb gedaan.
Ja, dat is toch heel mooi.
Zo makkelijk stom. Ja, dat is toch super.
Ik denk van, nou ja, het is altijd de hele voetballerij in mijn achterhoofd gebleven. En wetende van mezelf, ooit wil ik daarin terechtkomen, maakt me niet uit hoe. En als dat op de een of andere manier dan toch op enig moment lukt, ja... Dan kan ik daar niet meer dan trots op zijn, eigenlijk. En ik hoop dat het in een stijgende lijn verder gaat. Hm. Ja.
Ja, ik kan niet verder iets wat toevoegen.
Nee, ja, ik vind het een leuk verhaal. En het was toch niet helemaal niet zo spannend?
Nee, zo eng
ik vond het
niet,
zo he? Spannend, maar nee.
Je hebt het wel weer gewoon goed gedaan en de blaadjes liggen nog steeds.
Hoe vaak heb je papiertje gepakt?
En niet.
Weet,
nee, ik heb geen... Nee. Ja.
Hebben we iets niet besproken wat je had voorbereid?
Oh ja, heel veel, joh.
Ja, maar wil je nog iets kwijt?
Nee hoor.
Niet nog een sponsoringslijntje ergens? Ja.
Nee.
Okay.
Ik even kijken hoor. Nee hoor, het is goed.
Nou, dan wil ik het
leuk?
Ik vond het heel leuk.
Ja, nou dit was ook precies de reden dat we jou een microfoon wilden geven. Omdat het gewoon, ik ken jou natuurlijk goed. En ik weet welk pad jij bewandeld hebt. Ook toen je in 2016, 2017... die beslissing maakte met die coaching en het hele verhaal. En ik vind dat gaaf. En dat is ook gewoon een bazin in de business. Oftewel, je hebt gewoon een missie. Dan geen ondernemer, maar gewoon wel een missie. En die heb jij gewoon gehaald. Want je zit wel gewoon 4 dagen in de week in de voetballerij. En wie weet wat er nog verder gaat komen met alle keuzes die je nog kan maken. Ja, dat is hartstikke knap. En daar kunnen ook mensen weer gewoon lering uit trekken.
Ja.
En dankjewel.
Hartelijk
graag gedaan. Dank.
Super.
Jullie bedankt dat ik hier mag zijn.
Ja, dan gaan we nou wijn drinken.
Ja.
Bazen in de business.